De Mark, Ivo en Technicus Up Show. Regio Nieuws.
Het Regio Nieuws. Ja, gezellig.
Nou hè?
Nou, de studio zit vol met mensen. Gezellig. We hadden het al over de Energy Challenge.
Ja, naar Battle.
Ik zie hier, ik heb steeds een challenge. Waar had ik toch die challenge vandaan?
Nee, het kijk is gewoon een challenge, maar de wedstrijd heet een Energy Battle.
Sorry, excuus. Niet goed voorbereid.
Gewoon goed kijken naar die bokshandschoenen hier op de tafel. Dan zie je dat het een battle was.
We hebben de winnaar, die moet gewoon even zijn mond houden. En we hebben de dame die in de organisatie zat, die komt van ver weg. En dat is Ellen.
Klopt.
En je hebt ook nog een achternaam.
Ellen Verhoogd.
Kijk.
Onderdeel van het Energy Battle team.
En je doet dat dus niet alleen in Baren, begrijp ik.
Nee, we zijn nu uiteindelijk in Baren beland. Maar we zijn van de origine. We zijn begonnen in Hoofddorp. Dat is ook waar wij allemaal vandaan komen, het Energy Battle Team.
Geeft niks.
Daar hebben we de eerste battle gedaan, dus in de gemeente Haarlemmermeer. Ook de tweede en de derde. En daarna zijn we wat uitgewaaierd. En uiteindelijk hebben we 2 battles in Baren gedaan.
Okay.
Waarvan de laatste recent is afgelopen.
Ja, nou dan gaan we eerst maar eens vragen. Wat is een Energy Battle?
Een Energy Battle is een besparingswedstrijd. We hebben bedacht om een aantal verenigingen bij elkaar in een groepje te gooien en zeggen wij gaan jullie helpen om energie te besparen. Dat gaan ze zelf doen. En wij gaan ze daarbij helpen door een geavanceerd meetsysteem in letterlijk de meterkast op te hangen. Waarmee de deelnemers inzicht krijgen, heel gedetailleerd, waar gaat mijn energie, en dat is stroom en gas, naartoe. En wij geloven erin dat op het moment dat je weet waar het naartoe gaat, dat je je dan ook veel beter kan voorbereiden op wat gebeurt er eigenlijk. En kan ik daar aan knoppen draaien, stekkers eruit trekken, apparaten vervangen, zodat ik minder gas en energie gebruik. En dat is natuurlijk een duurzame verbetering.
Geef je dan ook meteen bij zo'n eerste binnenkomst advies van, nou, ik zie daar nog wat gloeilampen. Zou je daar geen led van maken? Of zeg je, nee, we doen helemaal niks. We hangen wat op en ze zoeken het maar uit.
Nou, we doen wel heel erg aan kennisdeling. Dus wij zeggen wel tegen de deelnemers, wij kijken ook naar de dashboards met alle wijzertjes wat er gebeurt. En wij zeggen wel, goh, ons valt op dat er heel veel stroom wordt gebruikt in de keuken. Kunnen jullie dat verklaren? En zo hopen we dat deelnemers zelf gaan bedenken, goh ja, snap ik dat? En kan ik daar iets aan doen? En dan is het aan de deelnemers om zelf te bedenken. En vaak kan dat kleine maatregelen zijn en soms wat groter. Soms moet je een kleine investering doen. Ja. Om te denken, ja, hier ga ik iets aan verbeteren. En dan zie ik dat ook terug in het energiegebruik of het gasgebruik.
Nou ja.
En dan nog het wedstrijdelement, want dat is denk ik nog wel relevant. Uiteindelijk doet ieder dus zijn best om zijn eigen energie terug te dringen. Een jaar lang, want zo lang duurt de wedstrijd. En dan kan je dat natuurlijk afzetten tegen elkaar. De een lukt het om 5% te besparen, de ander 6%. Dan zeg je, nou, dan hebben we uiteindelijk een wedstrijd. En nou ja, uiteindelijk zijn de deelnemers altijd wel genegen om een wedstrijd te willen winnen.
Nou ja, nou is de vraag, wie waren de deelnemers?
De deelnemers, dat waren 2 scoutingverenigingen.
Ernst van Kempen en de MKWA.
Zo is dat. De Phonosmash Tennis, Elan de tafeltennis, de EEM de watersportvereniging en de Trits het sportcentrum en de brasserie die daarbij zit.
Oké.
Dan denk ik dat ik ze allemaal heb.
Ja,
okay, dat denk dus ik ook. Ja.
Dan is dat helemaal. Ja. En dan gaan we.
Nou, ik ben even benieuwd. Ja, je hebt het over een geavanceerd meetsysteem wat jullie implementeren. Dat klinkt echt fantastisch. Maar ja, wat betekent dat dan precies? En wat kun je dan wel of niet zien wat dan kan helpen? En hoe zou dat dan weer vertaald kunnen worden naar de burger?
Het is zo geavanceerd omdat het gewoon heel nauwkeurig is. Dus veel mensen hebben thuis wel een soort van slimme meter met een app op je telefoon of op je iPad waar je dat kan zien. Die van ons gaat nog een tikkie gedetailleerder, waardoor je echt op groepniveau kunt zien wat er gebeurt. Wij brengen dat dan ook in kaart. Dus wat zit er op groep 1, groep 2 en groep 3? Het lijstje wat iedereen in zijn meterkast heeft hangen. Oh. Of niet? En door dat goed in kaart te brengen, kan je dus heel gedetailleerd zien. En ook real time. En dat is ook het mooie. Het is real time. Dus 24 keer 7. Een jaar lang zien de verenigingen en wij als organiserend team, wat gebeurt er met het gas en stroom. En dat geeft dus een veel gedetailleerder beeld boven wat veelal is op hoofdniveau. Hè, dus op een groter abstractieniveau.
Ja, want mensen zien het soms dan, zeg je, op zeg maar hun hoofdaansluiting of misschien op fase, als ze een driefase aansluiting hebben. Ja. Maar hier echt gewoon per groep.
Per groep. Ja. En dan weet je dus, daar zit een tosti-apparaat, een koelkast en de magnetron op. Wat gebeurt er om 3:00 s'nachts? Waarom staat de magnetron in?
Waarom staan ze tosti's te maken om 3:00 s'nachts? Ja. Ja, dat is een goede vraag.
En dat is natuurlijk dat geeft je veel meer houvast om verbetermaatregelen te doen. Dus wij geloven heel erg dat inzicht uiteindelijk het begin is om verbetermaatregelen te nemen.
Ja. Is dat dan ook iets wat te vertalen is naar een burger, zo'n geavanceerd systeem per groep? Of is dat best kostbaar omdat... zou het implementeren?
Kijk, het zou wel kunnen. Dus het spul is er. De materialen, wij noemden dat wel eens de kastjes. Die hangen we letterlijk in de meterkast. Dat zou ook gewoon theoretisch thuis kunnen. De vraag is natuurlijk wel, ga je dat dan betalen? Hè? En daar zit dan waarschijnlijk een bottleneck als je dat privé zou willen doen.
Ja. Nou, dan zeggen wij altijd, een verkeerd Nederlands, kost dat duur, zo'n kastje?
Het kastje, dat moeten we zelf maken. Hè. Dus daar zitten inderdaad collega's uit ons Energy Battle Team, hebben daar diep over nagedacht en dat gemaakt. En daarbij komt natuurlijk de applicatie met een login. En, hè, dus er zit wat know-how achter en dat bij elkaar maakt het wel wat prijzig. En zeker als je dat verdeelt over 7 verenigingen die deelnemen.
En is dat dan nu zeg maar gesponsord door de gemeente? Ja. Of hebben de ook?
Ja, dus dat is als het ware het mooie dat de gemeente Baren heeft gezegd, wij vinden dit een hele mooie investering waard. Dus wij geven het Energy Battle Team de opdracht, voer zo'n battle uit, waarmee we hopelijk in heel Baren voor deze 7 verenigingen de energie kunnen besparen.
Ja, ja. Het in ieder geval heel goed inzichtelijk kunnen maken en dan hopelijk ook een goede besparing kunnen doen.
Ja.
Nou, dan komt Ellen binnen bij Elan in dit geval, bij Bandy Sabak. Dus ze kwam voor het eerst binnen. En hoe was het gesprek? Wat dacht je ervan? Je moest aan het werk?
Nou, om het precies te zijn, we hadden een eerste vergadering bij de watersportvereniging, waar alle deelnemers bij elkaar kwamen en ook het voltallige organisatieteam. Daar kregen we eigenlijk voorlichting van hoe en wat. En dan pas ga je naar huis terug en komt een van de technische mensen komt langs om dus die minicomputers, want dat zijn het eigenlijk, te installeren. Bij ons heeft dat nogal wat voeten in de aarde gehad, want Gerard, dat is de technische man, die is 5-6 keer terug geweest om allerlei nieuwe instellingen en verbindingen te maken. Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen.
Nou. Oké, dus er wordt wat geïnstalleerd in de meterkast. Ja. En dan wil je gaan besparen. En ik tafeltennis ook lekker bij Elan. En ik zie daar LED-lichtbakken hangen. Dus daar is weinig aan te besparen. Want de LED is zelf zuinig natuurlijk. Of heb je die opgehangen omdat?
Alle kleine beetjes helpen. Door een jaar heen. Ook al bespaar je dagelijks 10 minuten. Reken maar uit over een heel jaar. Wat het oplevert.
Ja, dat zag ik wel gebeuren. Als de laatste uit een zaaltje verdwijnt, dan wordt het in één keer donker achter je. Dus dat gaat heel snel. Maar heb je nog andere maatregelen genomen om de battle te winnen?
Ja, diverse. De grootste maatregel was dus de investering van een nieuwe cv-ketel die gemonteerd is. De tweede grote investering was isolatie in onze grote zaal. Het dak is geïsoleerd. En er zijn wat kleine dingen, dus inderdaad, onder andere klein. Een nieuwe koelkast voor achter de bar. En dat heeft heel veel opgeleverd. Heel veel.
Of zeg, een ouderwetse koelkast, zo'n energie-slurper.
Die stond er al bijna 20 jaar. En toen wij hem overnamen, was hij al occasion.
Ja.
Dus ga maar na.
Wat zegt, als de koelkast aanslaat, zie je alles dimmen in het gebouw.
Dat een is beetje ongeveer,
zo. Of in de hele buurt.
Ja.
En dat sloeg eigenlijk nooit meer af.
Nee.
Ja, maar dat is natuurlijk wel handig op dat moment. Maar dan heb je dus, ik weet niet, zo even de 10.000 euro uitgegeven om te besparen. Of 20.000, toen moest wat?
Nou, totaal is er dus zo'n 14.000 euro bespaard. Waarvan 3.000 euro pakweg door Elan bespaard. Dus dat is toch een aardig percentage binnen dat totaal van die 14.000.
Ja, want dat is denk ik wel het mooie, dat de battle is nu klaar. Dus we hebben onlangs de resultaten bekendgemaakt dat overall er 14% bespaard is door de 7 deelnemers op hun energieverbruik. En dat is natuurlijk echt wel fantastisch. En nou ja, gezien ook de investeringen die Elan heeft gedaan, dat zijn duurzame besparingen. Niet één keer het licht uitzetten, daar is echt over nagedacht. Waar je langere tijd profijt van gaat hebben. En dat hebben de andere deelnemers ook gedaan.
Ja, ik bedoel, maar jij hebt eigenlijk... Jij zegt, je bespaart nu 3000 euro. Of begreep ik het nou verkeerd?
Dat geeft de penningmeester minder uit.
Ja, maar dat komt elk jaar terug. Dus dat,
dat
is een investering van 12.000. Even
te
rekenen.
Vier jaar eruit. Dan.
Ja.
Nou, dat is een goede investering, denk ik. Want dan komt het naar je toe.
En dan mag ik toch wel met trots zeggen dat wij als vereniging 54,9% bezuinigd hebben.
Oh.
Met z'n allen.
Ja, nou, dat is,
bestuur, vrijwilligers, mijn teamgenoot Henk Vonk en ik dan. Dus alles met elkaar en dat heeft geleid tot dat resultaat.
Nou ja, 54%, dat is nogal wat. Ja, vandaar dat Elan...
Dat zegt dan ook wel wat over de andere vereniging als het gemiddelde 14 is.
Nou ja, er zat inderdaad wel verschil tussen. Zij het dat er de nummer 2 zat heel dicht bij Elan. Hè? Dus die heeft ook vergelijkbare percentages. En
waar
zelfs
ik ook lid van ben overigens.
Kijk.
Dan moest ik s'avonds toch het licht steeds aan doen van je.
en zelfs de nummer 3 scoort ook flink dubbele cijfers. Ja. Dus daar is echt goed bespaard. Je ziet
wie zijn de nummer 2 en 3?
Phonosmash was de runner-up.
Nummer 2, ja.
En een van de scouting was nummer 3. En ja, je ziet natuurlijk wel verschil, maar dus niet iedereen heeft zulke...
Was het land of was het water?
Water.
Nee. Water,
ja.
Dat is de MKW.
Ja.
Die hebben gewoon wat minder gelast dan de boten en...
Nou ja, iedereen heeft natuurlijk toch... Kijk, want niet iedereen kan koelkasten vervangen of dak isoleren. Hè? Dus iedereen maakt voor zijn eigen setting de juiste keuzes, wat past. En dan zie je natuurlijk dat de een kan ineens een grote klapper maken... en de ander heeft wat een aantal kleinere dingen. Maar ze hebben wel echt allemaal gereduceerd. En dat is natuurlijk wel mooi. En uiteindelijk zien we dat heel veel dingen gewoon duurzame verbeteringen zijn.
Nou, dan is er een winnaar. En in dit geval Elan. En wat heb je gewonnen? Wat heb je gewonnen?
54% besparing.
Ja,
dat sowieso. Dat is natuurlijk de hoofdprijs. En dan zeg ik, gedeelde eerste prijs, behalve die 54%, is 1000 euro.
Oh, ook alweer lekker.
Ja.
Ja. Oh, dus ik hoef geen bedje te kopen. Die krijgen we zo meteen. Oké. Nee, is goed te weten.
Nou, en ik zou toch ook nog wel graag de andere scouting, de Van Kempengroep, willen benoemen. Die hebben een andere prijs gewonnen. Omdat wij heel erg geloven dat je kan allerlei maatregelen nemen. Maar het is ook van belang dat je erover praat met elkaar. En dat je leden meeneemt. En in dit geval de scoutingleden. En zij hebben als het ware de andere prijs gewonnen. Die we uitreiken aan de vereniging. Die, ja, wij noemen dat wel eens de meeste tamtam maakt. Over van jongens, wij vinden dit belangrijk. En de scouting had echt een fantastisch lespakket. Waarmee ze de deelnemers hun leden uitleg gaven. Voor wat is nou energie? Waar kan je dat op besparen? Hoe werkt dat? Koud water? Kan je met koud water douchen? Echt heel erg mooi. En dat is natuurlijk ook een vorm van duurzame energiebesparing. Ja. Dus die wil ik ook wel benoemen bij deze.
Heel netjes. Knap hoor.
Goed, nou, deze wedstrijd is afgelopen. Komt er weer een nieuwe in Baren of is het gewoon eenmalig, dit was het?
Nou, deze wedstrijd is klaar. We hebben nog geen nieuwe wedstrijd in het vooruitzicht.
Maar het zou kunnen.
Theoretisch zou dat kunnen. Theoretisch zou dat altijd kunnen. Daar gaat er echt wel heel wat aan vooraf. Willen we daar komen, hè? Zoals gezegd. Dan
de gemeente
weer...
zelf.
Ja, de gemeente of een gemeente.
Nou, je zou bijvoorbeeld het gemeentehuis eens een paar meetinstrumenten kunnen hangen. Nou ja,
nou,
om
dat
wat
zijn
te noemen.
Allemaal fantastische ideeën, maar nou ja, dat kan.
Het kan. Maar goed, laten we dan maar zeggen dat Baren nu een gelopen race is, letterlijk. Zijn jullie nog ergens anders bezig?
Op dit moment zijn we niet ergens anders bezig, nee.
Dus het kan weer gebeuren, want je hebt meetapparatuur over.
Zeker. Die liggen in de opslag, zeker.
Oké. Nou, dan alleen nog maar het feliciteren van Bandy, Elan. Het is,
nou,
het
ik
is
denk
geweldig.
Iedereen gefeliciteerd. Want ik denk dat het sowieso goed is voor ons allemaal op deze planeet. Ja. Dat mensen meedoen en dat dit georganiseerd wordt. Soms is het een besparing, soms is het educatie. Maar ik denk wel dat het mooi is.
Ja, nou, dat denk ik ook. Ontzettend bedankt voor jullie informatie en bedankt voor deze wedstrijd. Ja.
Dit was trouwens ook het einde van onze uitzending. Wij gaan energie besparen, dus we gaan de zender gaan uit. Dank jullie wel.
Bedankt voor de uitnodiging.
De Mark, Ivo en Technicus Up Show. Regio Nieuws.
Is toch het beste als je even waarschuwt. Ja, dan praten goed, we er niet doorheen. Vooral ik niet. Maar goed, dit terzijde. Ja,
zeggen jullie niet jingle?
Nou ja, dit
jingle. Nee, dat zeggen we niet.
Nee, jingle.
Dat zeggen we alleen met kerst. Jingle all the way.
Jingle bel.
Ja. Nee, we zeggen wel YouTube.
Ja.
YouTube, ja.
We hebben het bijvoorbeeld over wifi. Ja, dat is voor jou is dat een raar woord natuurlijk. Het is wifi.
Ja, wifi.
Ja, we hebben het over wifi. In heel Nederland heeft het over wifi en niet over wifi. Ja, rare Nederlanders. Mr. Hortjes, jij bent een verhalenverteller, is mij verteld. En we weten het ook, want je bent al een keer geweest. En wij waren geheel verbaasd, want we wisten vorige keer niet wat we konden verwachten.
Ja, dat is best fijn. Wel, het is heel fijn jullie te ontmoeten, want ik heb gezien hoe belangrijk zo'n radio is.
Is het?
Ja, en hoe alles wat gebeurt in je dorp, wat de meeste invloed dat je kan hebben in de wereld is in je eigen dorp, weet je. En hier, en we hebben net de energiesparen mensen gehad. Mm-hmm. Dus je kan zoveel doen op je eigen straten met mensen. En niet en zoveel in de wereld, maar we kunnen dingen hier doen. En jullie zijn een stem voor zoveel mooie dingen. Dingen dat in onze eigen...
Dat heb je mooi omschreven. Dat, ja. We roepen, we toeteren wat. Ja.
Ja.
Nou. De stem van het dorp.
Maar, dorpen.
Dorpen, ja, dat is waar. Ja, ja. Baarn, Soest, Punt Grote Spakenburg, Soesterberg.
Ja. En wij zijn een stad, hè? Baarn is een stad.
Ja.
Ja, echt. Ik zit je niet in de maling te nemen. Baarn is een stad. De rest is dorp. Soest is een dorp.
Prima.
Maar het heeft niet stadsrechten.
Ja, wij hebben stadsrechten.
Oh, ik ben vervaard.
Tegenwoordig is het allemaal gewoon gemeentes. Is het allemaal.
Ja, het maakt allemaal niks.
Maar goed, daar gingen we niet over hebben. Nee. Een tijd geleden was jij hier en toen vertelde jij dat jullie een avond organiseerden om bij elkaar te komen en verhalen te vertellen.
Ja, het was zo mooi.
Ja, het was mooi. Vertel eens, hoe was het dan?
Ja,
wat hebben jullie voor leuks gedaan?
Het was een podium. In een huiskamer. We hebben wijn en thee gedronken. En fantastische muziek. Anne-Guus Tierhuis en Tobias Nieuwboer. Bijna. Tobias Nieuw iets. En de muziek was fantastisch. Het maakt zo mooi een sfeer. Jazz. We zijn een jazz duo. En dan komt dichters, verhaalvertellers, vol in de avond. En we maken ook, we vragen ook mensen dat zij delen verhalen met elkaar. Dus als je in het publiek zit, kun je iets vertellen over wat heeft deze week gebeurd? Of hoe heb je een leuke begin gemaakt? Dat was onze vraag. En dan deel je een verhaal met iemand anders. Dan, dat maakt een heel. We zijn niet alleen dan. Dan is iedereen samen.
Ja, ja.
En dan kwam de verhalen. En dit maakte eerst, de sfeer was ontzettend mooi.
Ja. Maar had iedereen dan iets voorbereid, een verhaal voorbereid om daar iets over te vertellen? Of ging het meer uit spontaniteit? En...
Ja, voor het publiek was het niet voorbereiden.
Ja.
Het heeft een gevoel van spontane. Maar er was een dichter, Ronald Saintner, en hij heeft verhalen geschreven. Ook Wouter Nieuwhuizen heeft ook mooie dingen geschreven. Maar voor mij is het altijd, ik ken de verhaal, maar ik ken niet precies wat ik zal zeggen. Het is altijd nieuw. Niet iedere keer.
Het is altijd weer net iets anders. Ja,
ja, want de meest belangrijke ding is dat je maakt contact met de kamer, met de mensen daar en dan de verhaal komt zelf.
Ja. Heb je dan nou ook het idee, nou je praat nu weer in de microfoon, dat je zo meteen contact hebt met Baren en met mensen die luisteren? Of zeg je nou, ik vertel het verhaal van jullie?
Ja, ik heb een beeld van, ik ben samen met een grote groep of.
Oké.
En wat ik me dan nog afvroeg, is het nu zo dat jij lid bent van een club van verhalenvertellers? Of doe jij dit op eigen initiatief en probeer je soms door bijvoorbeeld zo'n avond te organiseren met anderen om mensen bij elkaar te brengen?
Ja, er zijn stichtingen, maar ik ben niet op dit moment een lid van een stichting. Ja. De meeste ding was dat ik, de eerste keer was ik in Amsterdam bij een plekje dat, dat is er nog, Mezrab. En ik dacht, dit is het beste idee dat ik heb ooit gezien. Ik heb een beetje ervaring met theater. Maar dit was iets anders, meer intiem, meer sociaal, meer spontaan. En dan heb ik alles wat ik kan om een verhaalverteller te worden. Ik heb ook, ik was ook in Engeland heel vaak bij vertellers. Ze worden mijn leraars. Dus ja, uit passie. En dan als ik zeg iets over verhaal vertellen, dan mensen luisteren naar mij. Ja. Dan geef ik workshops in bedrijven en ook dit soort van dingen. Dus ik ben zelf gemaakt, zelf genoemd verhaal verteller. Maar niemand kan mij anders vertellen. Oh. Dat ik niet, ja. Dus ja, het is niet een soort van, het is geen formele studie. Het is je eigen pad dat je maakt.
Ja. Maar je verdient, ja. Even, wij Nederlanders hebben het meteen over geld. Verdien je daar je geld mee? Of zeg je het nou, het is, ja?
Ja, ik heb een, ik heb een voorstelling in Eindhoven volgende week bijvoorbeeld. Okay. Ja.
Leuk.
Ja.
Een voorstelling, en dat is dan bij een bedrijf of is dat dan in een klein theater?
Het is een bedrijf. Veel, ja, ik speel met een heel fantastische percussioniste Gijs Anders van Stralen. En ja, we gaan naar Eindhoven. Het is een bedrijf, een 10 jaar anniversum van dit bedrijf. En we spelen, ja, zeggen kom.
Nou, en daar ga je dan een verhaal vertellen? Of ga je daar een workshop geven? Of,
Nee, dat is verhalen. Dat is puur verhalen, ja. En dan kun je met de, bijvoorbeeld in november hebben wij een, heb ik een hele weekend. Met mijn collaborator Nienke Vos. En dat is een weekend van natuurverbinding. En de verhalen komt als een brug. We gaan naar Drenthe. We zitten in een Nivonhuisje. En dan is dat, je kan je ervaring van de natuur dieper maken als je een verhaal vertelt. Want de verhalen komt uit de land.
Ja. Terug naar dat bedrijf, uit mijn nieuwsgierigheid. Ga je dan een verhaal vertellen wat dan met dat bedrijf te maken heeft? Of is dat gewoon willekeurig iets wat jij graag wil vertellen? Wat dat mooi is om te delen?
Ja, dat komt een beetje spontaan. Want soms komt een bedrijf en zegt, ja, we willen iets over teamwork. Of, hard work of dedication of zo. Toewijding, wat is het?
Ja, de toewijding.
Toewijding. En het werkt niet zo. Maar als we kunnen praten, kan ik een verhaal vinden. En we kunnen een brug maken tussen wat ik zeg. Want je moet een beetje vrij worden. Want de belangrijkste ding is het. De verhaal is een moment van wonder. Het is een moment van magie. En iedereen komt samen in de verhaal. En als je te streng bent met, het moet dit, heeft dit bedoeling of met dit doen. Dan is het niet vrij. En je voelt het.
Is het, en dan wordt het niet meer spontaan.
Nou,
en dan,
ja, je zegt nou een muzikant. Noem het je de E spelen. Of noem het je de G spelen. En dan de muzikant is like, nee, ik wil.
Ja,
dat muzikant komt uit zichzelf.
Ja.
Je wil een beetje jammen eigenlijk. Een
Is, maar dan kun je ook. De verhalen komt ook vragen. Want ze zijn heel diep. Wat ik mooi vind in de verhalen. Het is niet mijn verhaal. Het is een verhaal van eeuwenlang in de ontwikkeling. Sinds we weten niet wanneer. En met de verhalen komt gedachten en ideeën en vragen. En dan kun je de verhalen gebruiken als een manier van dialoog met mensen. Dat doe ik vaker. Ja.
Leuk.
Dan ben ik ik word steeds benieuwd naar het verhaal wat gaat volgen. Jij niet?
Ja, ik ook.
Ja. Het verhaal wat je gaat vertellen, misschien kan je wel twee verhalen vertellen. Even na het nieuws nog even een verhaal doen, maar dan weet ik niet of je dat hebt voorbereid. Waar gaat je verhaal over, wat je wil gaan vertellen?
Oh, zal ik nu een verhaal vertellen?
Nou, een leuk idee.
Ja. Oké. Okay. Ik zal het in Engels doen weer.
Ja, prima.
Ik hoor alleen mijn misdaden tegen jouw mooie taal. Als ik
dat zo mooi
in Nederlands doen. En ja, ik heb het net gelezen. Het komt uit Gorkum. Dit verhaal. Het is over de duivelskracht van Gorkum.
De duivelskracht van Gorkum?
Ja. Ja. En kennen jullie Gorkum? Is dat een stad?
Ja, ik weet waar het ligt, maar ik ben er niet in thuis.
Nee. Nee, mijn vader heeft er gewoond, nog niet zo heel lang geleden.
Oh ja?
Ja.
Ik vind het zo mooi in de stad. En so this story is about a, you know, we all have a devil around us. We all have a devil. There's something that'll catch us out if we're not looking in the right direction at the right time, you know? And that's kind of what the devil's, some say the devil's your greatest friend because, you know, shows you exactly where you're going to put a wrong step. So this story is about someone who let the devil catch him. Yeah. And it goes a little bit like this. There was once a family. They were a family of joy. They were a family of excessive love. And they were seen as an example of all the families in Horkum. And there was a mother and a father and three sons. And as the sons were growing up, the mother very sadly passed away. And the father couldn't handle this. And he took to being alone and he left the boys alone to get on with themselves. And he took to drink. And he would sit in his chair drinking. And he brought in people through the door. Now, I should say that this man was the baron. He was the lord of that place. It wasn't just an ordinary man. And every night he'd have his mates round and they were drinking and there'd be hordes of, you know, cavorting and carousing. Knights are in the castle where they lived. And the boys were just left alone and they sort of became a bit feral and they started to, you know, join the parties and the cavorting. And you can imagine the people in Horkum just shaking their heads in despair to see what had become of their lord, which in those days, you know, was like a king for the place there. And he never had to worry about money because every time he needed to pay for something, he reached into his schatkist and he pulled out the coins, and it was the rentemeester that looked after the collection of the taxes of the people there. And if he needed more money, he raised the taxes and it's just the money magically arrived. But there's only so long that you can ask people to work for you without them getting something in return. And the people decided that they didn't want to leave Horkum, but they weren't going to work as hard. And so the taxes that came in came less and less and less. And it was one day that the baron reached into his schatkist and there was only one coin. And he glared at his son and says, which of you has stolen my money? They said, you can't steal money from an empty chest. And so he said, you know, it can't come to this. We have to find a way to make money. And he went outside, he went and looked to the window, and then he saw that actually the people that he relied on for his income, they were leaving and the houses were starting to become empty. And he said, you know, if I have to ask the devil myself, I'll get my money back. And his sons, you know, stood up at this, because this was a time when the name of the devil had a different currency to what it does today. And they said, Father, you cannot use that language around us. It's reckless to court the devil in such a situation. There's another day. And he sort of listened to them and he sort of understood what they were trying to say. And then the nights went on and he realized he didn't have any money to buy wine. And he realized when he stayed alone in a room and he wasn't drinking that the thoughts would bubble up of his former life and of his wife and how much he missed her. And he didn't want to deal with that at all. So it was on one night he stamped his foot and he yelled into the sky and he called on the devil to be present. And immediately a very elegant man arrived, you know, poof, flash of smoke, smell of sulfur, said, you called, which is the Horkum accent, obviously it's how the devil speaks. Yeah, you called. He says, I know why you've, and he says, yeah, well, I'm glad you came so quick. He said, I need something from you. He says, I can give you anything you want. He says, but what will it cost? He said, cost, look at you. You're down in the dumps, you know, you're in the ditches. There's nowhere else you can go. And he looked around and he thought he was right. He had no money to spend. You know, the people had left his castle. There was only one way he could go. So the devil restored his riches, and the price of restoring the riches was that after 7 years the devil would come for his soul. And the baron agreed to all this, and the parties went on, and the carousing went on, and the people had all left the village, but it didn't matter, because every time he reached his hand into the chest, clink, clink, the money was there. And he could drink brandy, and he could drink whiskey, and he could entertain all of his grisly, horrible friends that weren't really friends at all, but they were just there for a good time. They could use him for their own ends. And the Baron had become very mean in this time, and the Baron had become very brutal in this time. And it's amazing to see how one man's fame can, when it's so high, can fall down right to the ground. And then it came to the end of 7 years. And a strange mood crossed the town. And the people that had remained just found themselves drawn towards the castle. And even animals, cows and horses and donkeys and chickens, started to draw themselves from the castle. And everyone from miles around had heard about the Baron's reputation, all came for a great big, big party. And they partied like there was no tomorrow. They partied like it was 2099. And they raised the rafters with their shouts, and they danced, and the music filled the air. And then when it came to midnight, a shiver ran through the Baron's body. And he cried for his horse, and he made his way down to the stables. And there was a dark knight he had never seen before. And he said, "Help me onto my horse." And the stranger helped him onto his horse. And he said, "Who are you? I've never seen you anywhere in my life." And he heard this laugh, and he heard this cackle, and he'd heard that laugh somewhere before. And he realized it was the devil. And the devil held onto his horse, and he couldn't ride anywhere. And he couldn't get out the stable gate because it was locked. And it was at that moment, exactly on the stroke of 12, that the castle, the Baron, and all who were in attendance fell right into the water. And that place in Horkum is still known as the Dovel's Gracht, and you can walk by there. And I think that sounds like an appropriate story to be telling on Friday the 13th.
Yeah, yeah, yeah. Great, great. Nice.
Thanks, Simon.